Podcast met Dennis van den Buijs.
Aha, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Slockdown, de reeks die ik hier op mijn podcast Wijncast aan het lanceren ben. Nu al voor de vierde aflevering in deze tijden van corona, COVID-19 en de lockdown waar we in zitten. Het moet een hart onder de riem zijn van alle wijnliefhebbers, ook van de wijnhandelaars waar je nog altijd terecht kan en van de wijnproducenten. Want dat zijn geen gemakkelijke tijden, dus dacht ik... En dus ook in deze vierde aflevering laten we het nog eens samen gezellig maken rond een aantal flessen wijn. Want jawel, ik heb er een aantal uitgekozen voor deze aflevering. Ik haal ze er hier even bij. Het zijn vier flessen uit één welbepaalde regio in Italië. Jawel, we gaan naar Umbrië. We gaan naar het groene hart van de Italiaanse Laars. Het is een regio... in Italië die geprangd zit tussen Toscane aan de ene kant, aan de Tyreense kust ligt Toscane natuurlijk, en aan de Adriatische kant liggen de Marken. En daartussen zit het groene hart van Italië, zoals het wel eens genoemd wordt, Umbrië, met als hoofdstad Perugia. Over welke steden er nog zijn, daar gaan we het straks over hebben. Maar het is wat mij betreft een van de topregio's om wijn uit te proeven uit Italië. Vaak gaat het over Toscane, over zijn Chianti, over de Brunello, over de Vino Nobile, of over Piemonte en zijn Barolo en de andere toppers daar. Maar Umbrië is wat mij betreft ook een regio die het verdient om wat hoger gelift en getild te worden. Ik zei het, ik heb er vier flessen uitgelicht. Die kon je ook al zien in een van mijn Instagram stories op Wijncast. Jullie reageren trouwens heel vaak en heel veel als ik daar quizjes lanceer. Of als ik vraag waar moet het over gaan in Wijncast. Heel veel mensen wilden Italiaanse verhalen horen. Dus voilà, hier zit ik weer. Laat ik nog eens een fles erbij nemen. Ik heb nu een Syrah uit Umbrië in mijn hand. Het is een IGT-wijn, Indicazione Geografica Tipica, een landwijn. En hij komt van de Cantina I Girasoli di Sant'Andrea, de zonnebloemen van Sint-Andries of van de heilige Andreas, zo je wil. Het is een wijn van een wijnhuis dat mij eigenlijk verliefd heeft gemaakt op wijn. Het moet een wat zal het geweest zijn, een 5-6 jaar geleden zijn dat ik naar Umbrië op reis was getrokken. Onze oudste dochter Nora, die was toen amper, wat zal ze geweest zijn, nog geen jaar denk ik. En we zaten in de Valle del Nicone. Dat is een valleitje. Echt te midden van de groene heuvels tussen het stadje Umbertide en Cortona. Cortona ligt in Toscane, dus het is grensgebied ten noorden van het Trasimeense meer. En ik had wat flessen meegenomen. Ze hebben daar ook een fantastisch restaurant bij I Girasoli di Sant'Andrea. En thuisgekomen besefte ik vind dat allemaal wel lekker. Het een wat meer dan het ander, maar ik weet in godsnaam niets van wijn. En zo is de eerste wijnavond met vrienden begonnen, dingen beginnen opzoeken, wijnen proeven. En die eerste wijnavond in privékring, die ging dus over Umbrië en zijn wijnen. En van datzelfde wijnhuis heb ik nu dus een Syrah vast. Je zou denken, tja, Syrah, in het midden van Italië. Maar jawel, de druif die het hoge woord voert in de Rhônevallei, die vindt daar wonderwel zijn plek. Want die Valle del Nicone, het is een prachtige vallei. Ze telen er tabak. Alle groene planten die je daar ziet zijn nog tabakplanten. Een aloude teelt die nog teruggaat van tot in de feodale tijd, waar de pachters er waren met de heel vele boerenhuisjes die dan leverden aan de baronnen en graven in de streek. Maar dus in die heuvels groeit dus ook de Syrah-druif. Hoe komt dat? Wel, ik zei het al, die gaat ook richting Cortona in het uiterste oosten van Toscane. En Cortona is in Toscane, die grensregio van Umbrië, de appellatie waarbinnen Syrah groot is. Het is wat de enige appellatie die niet op Sangiovese gebaseerd is, al mag je die wijn daar ook maken om het weer lekker Italiaans complex te maken. Maar de Syrahs van Cortona, die zijn wereldvermaard, ook in Italië. Ze kosten meestal wat meer dan de gemiddelde wijn. Het zijn flessen die je gemakkelijk 15, 20, 25 euro betaalt, maar niet de Syrah die ik hier vast heb. En het is echt een fantastische fles. Ik heb hem daar in dat restaurant van I Girasoli di Sant'Andrea ook meermaals gedronken. Ze serveren hem daar lichtjes gekoeld. En hij heeft van die heerlijke animale aroma's. Het betere boerenerf, de stal bovenop de kruidigheid die je van Syrah mag verwachten, dat pepertje in de mond. Maar de geur doet alles. Het is alsof je een goede Saint-Emilion opentrekt. Want ik had bij zo'n heerlijke Toscaanse biefstuk, je weet wel. Heerlijk gegrild met daar van die Parmezaanse kaas over olijfolie, rucola. Daar had ik dit bij gedronken en toen dit glas op was, had ik een Brunello gekozen van een van de tophuizen. En die stelde na deze Syrah teleur. Het is een fles die amper 8 euro kost. En die ook nergens eigenlijk in België en Nederland te verkrijgen is. Wat heel jammer is, als je een importeur bent en je luistert, doe daar je voordeel mee. En op een of andere manier vind ik altijd dat zelfs al zijn het internationale druiven, zoals Merlot of Cabernet Sauvignon, maar als die in Italië geteeld worden, dan proef je toch nog altijd een Italiaanse wijn. Het is alsof ja, die bodem, die mediterrane kruidigheid, daar echt in zit. Ook bij deze Syrah. Een eerste fles, een alledaagse fles eigenlijk, amper een achttal euro. Je kan hem ook online bestellen bij die kantina. Ze leveren ook grote pakketten, maar je moet er wel ineens 36 bestellen. Ze maken daar ook andere wijnen. Een Bordeaux blend, een Malvasia Nera ook. Ze maken daar ook wat Montepulciano, ook Sangiovese wijnen. Maar deze Syrah is wat mij betreft hun topper. Hij heet dus ook gewoon Syrah Umbria Indicazione Geografica Tipica. Als ik dan nog even toeristisch naar die vallei mag, waar ik verbleef. Het is een gegeerd plekje, en dat weten weinig mensen. Het is mij gewoon ook verteld door de uitbaters van het vakantiehuis dat ik daar huurde. Het is ook de streek waar Gwyneth Paltrow een eigen kasteeltje, een van die oude vestigingen van een graaf of een baron, een van die kastelen, heeft zij ingenomen. Daar gaat ze elk jaar meermaals naartoe. En ook Ralph Fiennes, de bekende Britse acteur, bekend natuurlijk als Voldemort in de Harry Potter-reeks, die is een graag geziene gast in de Valle del Nicone, tussen Umbertide dus en Cortona. Er is er één heel klein restaurantje, helemaal aan het begin van de weg die je moet opdraaien, waar hij blijkbaar elke middag zit te lunchen en waar hij dan gefotobombed wordt door de lokale pubers die hem herkennen als Voldemort of natuurlijk ook als de nieuwe M in de James Bond films. En zoveel andere rollen, topacteur die ook de weg heeft gevonden naar dat kleine plekje in Umbria. Umbria, een wijnregio, ik heb het al verteld, naast Toscane. En die ook vaak in de schaduw is blijven staan van die grote internationaal bekende broer. Want de Chianti kent iedereen, de Brunello, de Vino Nobile. Maar je mag of kan toch ook spreken van een kleine revival van de wijnen van Umbria. En dat is vooral te danken in rood. Want laat me bij de rode wijn houden in het begin. Dat is vooral te danken aan één appellatie en één druif, namelijk de Sagrantino in Montefalco. En dan neem ik meteen de tweede fles erbij. Het is een Montefalco Sagrantino van het huis Perticaia. Dat is een domein dat ook verdeeld wordt door Umbria.be, dat is een wijnhandel in Geel, die enkel Umbrische wijnen doen. Dat is echt een aanrader trouwens. De Perticaia die ik hier vast heb, de Montefalco Sagrantino, is het vlaggenschip van de wijnrevival van Umbria. Het is deze wijn en deze druif die ervoor zorgt dat Umbria eigenlijk een beetje van onder die schaduw vandaan probeert te komen van Toscane. We leven ook in tijden waarin ja, de zoektocht naar autochtone rassen heel aanwezig is. Iedereen heeft al wel Chardonnay gedronken uit alle streken van de wereld. Iedereen heeft al wel eens een Merlot of een Cabernet Sauvignon gedronken. Of die nu uit Australië, uit Chili, Argentinië, de VS of uit de Languedoc komt. Het is misschien wat minder spannend dan al die onbekende druivensoorten die nu in opkomst zijn. Ze noemen dat dan ook vaak de ABC-drinkers, de allesbehalve Chardonnay-drinkers die nu opkomen, op zoek zijn naar dus die nieuwe schatten. En de Sagrantino is er zo één van. Het is een heel oud druivenras, heel typisch voor de streek rond het stadje Montefalco. Dat ligt zuidoosten van Perugia. In Umbria. En die Sagrantino-druif is heel bijzonder, want het is, denk ik, in de wijnwereld qua polyfenolen de strafste druif die er is. Polyfenolen die zijn verantwoordelijk voor de donkere kleur in de wijn. Die zitten in de schil. Polyfenolen, dat zijn de stoffen die zeer goed zijn, ook voor je gezondheid, wordt gezegd, voor te detoxen. Dat is handig als je veel wijn drinkt, dan kan je ineens wat detoxen. Levert een heel diepe, geconcentreerde wijn op, die Sagrantino-druif. Is typisch voor het plaatje Montefalco. Het is een druif die daar eigenlijk al eeuwen geteeld wordt. Maar vooral, en dat was de traditie of het gebruik tot ergens in de jaren 70, vooral voor een passito-wijn, een zoete dessertwijn, waar de druiven eigenlijk tot rozijnen werden gedroogd om dan te verwerken. Het concept is simpel, hè. Als je in plaats van druiven van rozijnenwijn maakt, dan heb je veel minder vocht en veel meer concentratie, waardoor je dus ja, een zoetere wijn krijgt, meer alcohol, wat meer suiker en ook veel meer concentraat. Maar bij deze nieuwe Montefalco Sagrantino zitten we met een droge wijn. Sinds de jaren 70 is die in opmars. Het is vooral het wijnhuis Arnaldo Caprai dat de Montefalco herontdekt heeft en op zoek is gegaan naar een manier om die heel krachtige druif, vol boordevol tannines, zeer, zeer ondrinkbaar als hij jong is. Of je moet hem heel zwaar decanteren, heel lang laten luchten ook. Open doen, goed op voorhand. Maar deze wijn vol tannines, die is gebaat bij heel, heel, heel lange flesrijping. Het is een wijn die ook dof is, 37 maanden moet rusten vooraleer hij op de markt mag komen, waarvan minstens een jaar op houten vaten. En dus nu zit ik met een Montefalco Sagrantino in mijn handen van 2010, van dat wijnhuis Perticaia. En dat is eigenlijk nog jong om die te drinken. Je kan dat al wel doen, maar je kan gemakkelijk nog 5 jaar wachten. Ik heb hier nog een andere liggen van 2007. De Colle alle Macchie van het huis Tabarini. Dat zit dan weer bij Colruyt, bij de klassewijnen. Ja, 2007 heb ik vorig jaar eentje van opengetrokken. Dat was al zeer goed te doen. Het zijn fantastische wijnen om bijvoorbeeld bij herfstige pasta's met zwarte truffel te eten. Het heeft wel die stevige smaak nodig. Of een everzwijnenragout, ook met truffel door regen op je pasta. Fantastisch om te eten, ook als je in Umbrië zelf aan het rondreizen bent. En deze Montefalco Sagrantino, die krachtpatser, die heeft internationale aandacht gekregen en verworven. Omdat het dus zo'n unieke druivensoort is. En dat zijn flessen waar je toch al gauw rond de €25 zit om te starten. Dat kan ook oplopen, natuurlijk naar de 35, 40 en ga zo maar door. Dat stadje Montefalco moet je zeker ook bezoeken. Het verwijst ook naar dus een heuvelrug waar vroeger heel veel valken op samentroepten. Montefalco, het is een bijzonder mooi stadje met een steil oplopende helling. Ik heb er iets wat zuurdere herinneringen aan. Heeft niets met wijn te maken, maar wel een boete die ik gekregen had vorig jaar toen ik daar geen parkeergeld dacht ik moest insteken. Het is namelijk zo, tijdens de siesta, de rust tussen 1 en 3 uur 's middags, moest je niets insteken in de automaat. Dus ik probeerde, want we waren eraan gekomen op dat moment, al wel iets in te steken. Maar dat ging ook niet. Want ik dacht, we gaan hier langer dan 3 uur zijn. Je kent dat bij parkeerautomaten bij ons. Je steekt al wat extra munten in of laat wat op digitaal, maar dat kennen ze in Italië nog niet zo goed. En je kan voort, je kan al insteken tot 4, 5 uur. Dat kon daar niet. Dus wij bezig, dat machine stuk. En ik had toch wel geen boete, zeker toen ik terugkwam. 10 minuutjes na 3 uur had de lokale agent mij al op de bon gezwierd. En ik kon er ook niets aan doen. Het extra zure was dat ik dat moest gaan betalen. Je kon dat niet via overschrijving doen. Je moet dat dan gaan betalen in een postkantoor in Italië. Dus ik naar de posterijen, de dag nadien, denk ik. En dat moet zo wat de slechtste zet geweest zijn in jaren. Het was een zaterdag. Het was de eerste zaterdag van de maand. Het stikte daar, in dat kleine, onooglijke postkantoortje in de Valle del Nicone, het stikte daar van de senioren. Senioren die allemaal nog fysiek naar het postkantoor hun pensioentje in een envelop gaan ophalen. Jawel, dat is Italië in 2020. Ze zitten daar dus, en dat gaat voor geen meter, maar echt voor geen meter vooruit, want iedereen doet daar smalltalk. Ik zat daar met mijn jongste, die toen anderhalf was, nog niet, denk ik. Hij was natuurlijk wel het centrum van de aandacht, want oudere Italianen zijn dol op kleine kinderen, zeker als ze maar wat blonde haren hebben. Maar dat ging er niet vooruit, maar niemand maakte zich druk. Iedereen deed een praatje. Het zijn taferelen die je vandaag in deze coronatijden niet kan voorstellen. Umbrië, trouwens, ik heb het even nagekeken. Op dit moment een van de minst getroffen regio's. Amper een goede 1000 besmettingen vastgesteld. Dat is heel weinig. Het is ook een zeer agrarische regio. Ik vermeldde al die tabaksteelt die daar heel sterk stond. Heel veel groenten. Heel veel de wortelen, de uien, andere dingen. De linzen ook. Heel veel linzen in de Norcia-vallei. Die worden geteeld in Umbrië. Maar terug naar de wijn, naar de Montefalco en naar dat prachtige stadje. Je kan daar een fantastische Duomo bezoeken, een kerk vol met fantastische fresco's die geschilderd zijn. En er is amper volk, zelfs hoogzomer. Want Umbria, het is een van die verborgen schatten. Tenminste, als je wegblijft van de grotere steden zoals Perugia, want daar is het ook al wel vrij druk met toeristen. Maar in vergelijking met Toscane, denk aan Firenze, denk aan Siena, denk zelfs aan Montepulciano en Montalcino als wijnliefhebber. Als je daar eens geweest bent in hoogzomer, het is daar over de koppen lopen, weinig sfeer. Nog weinig authenticiteit, dat heb je volop in Umbria, bijvoorbeeld in Montefalco. Maar terug naar de wijn, dus je hebt die Montefalco Sagrantino, dat is een DOCG-wijn met een roos lintje rond. Dat is de hoogste wijnklasse in Italië, dat is een denominazione di origine controllata e garantita. Dat wil zeggen, je moet voldoen aan de productievereisten, laag rendement, die druiven, die hoeveelheid, die rijping, maar het is ook garantita. Elk jaar wordt die wijn ook geproefd door een panel. Stalen worden ook geanalyseerd in laboratoria om ervoor te zorgen, de overheid doet dat in Italië, om ervoor te zorgen dat die wijn dus klopt met wat de consument ervan mag verwachten. Maar die heb je ook, die Sagrantino en die Montefalco, in de toegankelijkere versie. En dan pak ik hier de derde fles er even bij. Dat is de Montefalco Rosso. Rode wijn opnieuw en voornamelijk Sangiovese zit erin, 60-70%. Fantastische druif, mijn lievelingsdruif eigenlijk, die in heel Centraal-Italië geteeld wordt. Typisch daarvoor is de kersensmaak, heel rijpe kersen met een fris zuurtje erbij. 60-70%, aangevuld met 10-15% Sagrantino. Dus eigenlijk is dat een fantastische mix. Je hebt die frisse fruitigheid van Sangiovese, die zure, met die krachtige tannines die eigenlijk een soort van, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort van cocktail van steroïden pompen in die Sangiovese. Die maken het een veel masculinere wijn, heel sterk, heel krachtig. Veel krachtiger ook dan de Toscaanse wijn. Het is echt een ontdekking. En dat mag nog eens aangevuld worden met opnieuw een goede 15% andere druiven. Vaak wordt Merlot gebruikt, maar ook de lokale rassen als Canaiolo, Ciliegiolo, blendrassen die ook voorkomen in de Chianti bijvoorbeeld. Maar nu zitten we in Montefalco en de fles die ik voor mij heb, die heb ik afgelopen zomer ook gedronken in het plaatsje Bevagna. Bevagna is een stad, ligt echt op een half uurtje nog niet van Montefalco. Het is een ideale dagtrip en Montefalco en Bevagna. En tussendoor ergens halt houden in een wijndomein om daar ook te lunchen. Dat kan bijvoorbeeld ook hier in deze die ik hier nu vast heb van de Fattoria di Milziade Antano. Het ligt in Bevagna. Dit wijndomein, maar toch behoort het tot die grote Montefalco wijnregio, want die is uitgebreid tot en met. Toen ik sprak over die Arnaldo Caprai, die begon in de jaren 70 met Sagrantino en Montefalco opnieuw op de kaart te zetten, dan spreken we echt over een aantal hectare en heel weinig Sagrantino dat verbouwd werd. Nu zitten we, zoals dat gaat met succesvolle wijnstreken, aan ettelijke hectares en een hele grote zone waarbinnen dus Montefalco mag geproduceerd worden. Dus ook in Bevagna. En wat het hele leuke is aan deze fles, en je moet er maar eens op inzoomen, op een van de foto's die ik ervan gepost heb op de site van Wijncast of op Twitter of Instagram. Je ziet dat het logo op deze fles, dat een vreemd soort afbeelding is van iets wat op een mens lijkt, iets wat op een paard lijkt. Wat is dat? Wel, dat is het grondplan van een mozaïek van de termen die zijn teruggevonden uit de Romeinse tijd in Bevagna, die je kan gaan bezoeken. Want doorheen heel Umbria liep eigenlijk de Via Flaminia in de Romeinse tijd, heel belangrijke handelsweg. Die werd aangelegd richting het noorden, ging dan ook door Emilia-Romagna tot in Ravenna en dan helemaal weer naar het noorden richting wat hedendaagse Venetië en later ook weer voort richting Byzantium. Was het een van de handelsroutes die nog heel lang gebruikt zijn, tot in de middeleeuwen dus ook. En die mozaïek, die kan je gaan bezichtigen. Ook weer geen kat te zien als je dat gaat doen. De rondleidingen zijn wel quasi alleen in het Italiaans. Dat moet je erbij nemen. Maar je krijgt dan ook wel waar voor je geld. Je krijgt een soort privégidsing met iemand die een sleuteltje bij heeft en je binnenlaat. binnen in die termen, die zijn teruggevonden. En dus wat zie je eigenlijk? Je ziet een triton die met zijn drietand ook een soort van ja, zeepaard met een drakenstaart dat rondzwemt aan het temmen is. Het is een fantastische wijn, die Montefalco Rosso. Ook Perticaia heeft er hele leuke. Die kan je dan in geel bij die umbria.be kopen bijvoorbeeld. Maar ook Arnaldo Caprai maakt fantastische Montefalco Rosso. Die je kan proeven bij dagelijkse gerechten. Die zitten meer rond de 10 euro, sommige 15 euro. Als je ze lokaal koopt en in je koffer steekt in Italië wat minder. Maar dat behoeft geen betoog natuurlijk. Het is een wijn die, zoals ik zei, die fruitigheid combineert met die, ja, echt die krachtige Sagrantino. Je proeft, dit is, die kan je niet vergelijken met een Chianti. Dit kan je niet vergelijken met een Vino Nobile. Nee, dit is iets anders. En dat vraagt dan ook wel in je food pairing iets anders. Echt een heel stevige pasta moet je hier toch bij serveren. Ook geschikt hoor, om die truffel bij te eten. Houdt ook goed stand bij rood vlees. Het is een fantastische wijn die je moet gedronken hebben. Als je houdt van Chianti, ga dan zeker ook eens naar zo'n Montefalco Rosso. Die is iets dieper, intenser, omdat er die Sagrantino in zit. En die Montefalco Rosso, die kan je ook trouwens in heel veel supermarkten vinden tegenwoordig. Dat is ook een mooi teken altijd voor een wijnregio. Als die in opmars is, dat bepaalde instapwijnen hun weg vinden naar het grote publiek, kunnen we voor Montefalco Rosso alleen nog maar toejuichen. Montefalco ligt trouwens ook een klein beetje maar ten zuiden van die andere belangrijke toeristische trekpleister in Umbrië, waar elk jaar echt tienduizenden, honderdduizenden Italianen en nog meer andere toeristen uit de hele wereld naartoe trekken, namelijk Assisi, waar de heilige Franciscus van Assisi zijn orde gesticht heeft, van de Franciscanen natuurlijk, waar die fantastische basiliek ook staat, de bovenkerk, de onderkerk, met fresco's van de allerbeste schilders, onder meer van Giotto, maar over heel Umbrië kan je fantastische fresco's zien, van Perugino bijvoorbeeld, in Città delle Pieve, dat is ook weer zo'n stadje dat de moeite waard is, daar kan je een fantastisch fresco bekijken, waar ook weer iemand met de sleutel de deur voor je moet open doen. Maar je staat daar op een meter afstand van een fresco dat ja 3 meter breed is, 3 meter hoog en een kleurenpracht heeft. Ongelooflijk. Dat kan je nooit meemaken in Toscane, dat je zo dicht bij die kunstwerken van die Renaissance krachtpatsers die alles wisten van fresco's, van het werken op die natte klei met al die pigmenten. Het is een werkelijke aanrader. Maar Franciscus van Assisi vind je overal in Umbrië. Als ik me niet vergis, in Bevagna, waar dus die vorige wijn vandaan komt, kan je zijn steen bekijken van waar hij gepredikt heeft tot de vogels. Je weet wel, Franciscus begon op een bepaald moment te prediken. Alle vogels streken neer en begonnen naar hem te luisteren. Vandaar dat Franciscus ook vaak als een dierenvriend wordt afgebeeld. Hij heeft nog andere mirakels verricht. In elk stadje is er wel iets te vinden. Als we dan wat naar het zuiden gaan, langs diezelfde weg, dat is één snelweg eigenlijk, waar langs je en Assisi en Montefalco en Bevagna kan bezoeken, dan zitten we in Spoleto. Dat is ook een heel charmant klein stadje met een zeer, zeer mooie gotische kerk. De Duomo van Spoleto die ligt op een plein dat je ook weer bereikt als je het langs de goede kant doet door naar beneden te gaan langs fantastische trappen. Het is helemaal verlicht, het is een mooie witte steen. Ook daar weer fresco's te vinden uiteraard. En Spoleto in de wijnwereld moet je onthouden, omdat, en dan zit ik bij mijn vierde fles, omdat daar de Trebbiano Spoletino groeit. Je hoort het, de Trebbiano-druif van Spoleto, of de Trebbiano Spoletino, is een druif die nog maar heel recent opnieuw is ontdekt. En het is een goede hippie-druif, zeg ik altijd, want het is een boomknuffelaar. De Trebbiano Spoletino, die ze hebben kunnen recupereren rond het jaar 2000, die vonden ze, ja, zoals het vroeger eraan toe ging, rond een boom, een stukio, helemaal gewenteld en in de boom groeiden dan de druivenranken. Ze hadden niet het ophangsysteem van de moderne wijngaarden zoals we nu hebben. Er waren dus nog pre-phylloxera stokken. Dat is de druifluisepidemie die eind 19e eeuw over heel Europa trok. Alle wijngaarden systematisch jaar na jaar opschuivend doorheen Europa vernietigd heeft. Al zijn er her en der dus nog een paar druivenstokken die dat overleefd hebben en wijngaarden, dus ook van die Trebbiano Spoletino. En dan zijn ze daarmee aan de slag gegaan om hem te gebruiken in een monocepage wijn. En dat lukt wonderwel. Trebbiano Spoletino. Je hoort daar Spoletino in, van dat stadje Spoleto. Maar ook Trebbiano. En Trebbiano is eigenlijk een benaming die wat misleidend is. Want de Trebbiano-familie, daar wordt vaak over gesproken. In Italië is een van de meest aangeplante witte druivenfamilies, maar je mag ze niet over dezelfde kam scheren. Je hebt bijvoorbeeld de Trebbiano Toscano. Dat is een witte druivensoort die onder meer vroeger in de Chianti mocht bijgegoten worden, waardoor die vaak ook extra zuur werd. De Trebbiano Toscano komt ook voor in de witte Orvieto-wijnen, waar Umbrië ook van bekend is, want ik heb voorlopig enkel over rode wijn gesproken, maar het grootste exportvolume ligt in de witte Orvieto-wijnen. Orvieto, een stad in het zuiden van de provincie, van de regio. Ik zal daar straks meer over vertellen. Nu blijven we bij die Trebbiano Spoletino. Maar je hebt ook de Trebbiano d'Abruzzo, die in de Abruzzen witte wijn oplevert. Je hebt dan ook de Trebbiano di Suave. Dan zitten we in Veneto, helemaal in het noorden van Italië, die gebruikt wordt in die witte Suave-wijn. Om dus maar te zeggen, het is een naam, maar het zijn allemaal verschillende druiven. Want die Trebbiano di Suave, als ik me niet vergis, is dat zelfs Verdicchio gebleken. Je kan het ook onthouden, het woord Trebbiano, aan Joey Tribbiani. Lijkt er een beetje op, de man uit Friends. Wel, als je die nog eens bezig ziet, dan moet je maar eens een Trebbiano Spoletino opentrekken. Die boomknuffelaar die ze gerecupereerd hebben, die kan je vinden in Montefalco en in Spoleto. En wat krijg je in de fles? Wel, je krijgt echt een strogele wijn met heel veel aroma's, vaak van bloemen en van citrus. Het is echt wel een mooie, complexe wijn die zeker zijn plaats heeft bij rijke gevogelte gerechten of rijke kruidige visgerechten. Daar houdt deze echt wel bij stand. Je ziet er strogeel uit, waardoor je vaak denkt, oh nee, dat wordt honing of dat wordt een overdreven tropisch fruitig wijntje. Maar dat valt heel, heel goed mee. Trebbiano Spoletino. Je vindt hem eigenlijk in verschillende versies. Hij kan wat Sauvignon Blanc-achtige toestanden opleveren, maar ook wat meer richting de aromatische wijnen gaan. Denk aan de gewurztraminer. Het is werkelijk een ontdekking die nog niet zo vaak opduikt in wijnhandels. Wel dus bij die Umbria in geel te vinden, Trebbiano Spoletino. Ook die andere cantina waar ik die Sagrantino van vast had, Perticaia. Die maakt een fantastische Trebbiano Spoletino rond de 10 euro. Die ook in Nederland importeurs heeft. En degene die ik nu vast heb is een biologische van Di Filippo. Ook een van die cantina's die volop aan de slag gaat met het biologische vinifiëren. Iets wat toch ook in opmars is in Centraal-Italië. Iets wat we moeten toejuichen, vind ik. Niet per se omdat andere wijnen slechter zijn. Maar ja, we leven toch in tijden waarin we met ons leefmilieu moeten samenleven en waarin we hopelijk de gronden die we bewerken, dat we die nog lang kunnen gezond houden. En daarom lijkt het mij niet meer dan logisch dat als je een biologische wijn vindt die je heerlijk vindt, dat een win-win is voor iedereen. Ook voor de natuur en zeker voor de wijnmaker die ermee aan de slag gaat. Het is een biologische wijn, geen biodynamische wijn. Dat is dan weer iets anders. Als je daar meer over wil weten, dan raad ik een van mijn eerdere afleveringen aan over de wijnen van Avignonesi. Dan zitten we in Toscane met Virginie Saverijs. Zij legt de biodynamische wijnbouw heel fraai uit. En dan zit ik eigenlijk helemaal terug ook bij het begin van mijn verhaal, bij die eerste fles, die Syrah, die ik boven haalde. Het wijnhuis Avignonesi verbouwt zijn internationale druiven, de Merlots en de Cabernets, die ze ook in bepaalde flessen blenden. Die verbouwen zij in de DOC Cortona. Dus dat is die appellatie in Toscane waar Syrah sterk staat. Ik ga je nog één verhaal vertellen over Umbrië, waar ik het nog niet over gehad heb. Of nog twee, want Orvieto, dat moest ik ook nog aan bod laten komen. Maar als je daar in de buurt van het Trasimeense meer op vakantie gaat, of wel eens langs gaat in een van die leuke stadjes die daar aan het meer liggen, zeker insmeren tegen muggen, want die zijn daar o zo talrijk aanwezig, dan kan je ook wijn vinden van de Gamay del Trasimeno. Heeft niets te maken met de Gamay die je ook terugvindt in de Beaujolais-wijnen of ook in sommige delen van de Bourgondische appellaties. Nee, de Gamay del Trasimeno is eigenlijk een vorm van Grenache die op een heel mooie manier vaak in de fles terechtkomt. Heel veel rood fruit, soms gekoppeld aan een mooie complexe structuur. Gamay del Trasimeno, onthoud dat. En er is ook één plaatje waar ik het over wilde hebben, aan dat Trasimeense meer, dat heet Sanguineto. Je hoort daar sanguine in, bloed. Dat komt omdat op dat plekje Meer dan 2000 jaar geleden, en dan zitten we rond 200 voor Christus, zoiets, de grote Carthaagse veldheer, Hannibal, je weet wel, die met zijn olifanten ook over de Alpen getrokken was, omdat die daar, aan het Trasimeense meer, de Romeinse troepen een verscheurende, bloederige nederlaag heeft toegebracht. Wat was er aan de hand? Wel, Hannibal werd met zijn legers opgejaagd door de legioenen van de Romeinen. En ze hadden kamp opgemaakt aan de oevers van het Trasimeense meer, maar Hannibal had een list bedacht. In plaats van zijn kamp op te slaan, had hij er niets beter op gevonden dan grote toortsen te installeren langs de oevers van het meer, die de Romeinen van op afstand moesten doen denken dat het kampement daar was opgesteld. Maar niets was minder waar. Het Trasimeense meer staat ook bekend om zijn vogelpracht. Je kan daar heerlijke dingen gaan bekijken, heerlijke vogels van een boottochten. Maar dat was niet waar Hannibal het op bekeken had, wel op de mist die opstijgt 's morgens vroeg. In de luwte waren de Romeinse legioenen helemaal opgerukt richting wat zij dachten dat het kamp van Hannibal was. Duizenden legionairs stonden klaar, vielen aan in de mist richting die brandende kampvuren, om vast te stellen dat het de grote leegte was, tenten zonder soldaten in. En terwijl de legioenen dachten dat ze een verrassingsaanval uitvoerden op Hannibal, zaten ze vast tussen de heuvelrug waarlangs plots de Carthagers naar beneden stroomden, het zwaard in de aanslag, en ze duizenden en duizenden Romeinse soldaten, kil en koud de keel oversneden, neerstaken, waardoor, volgens de overlevering op dat moment, de oevers en het water van het Trasimeense meer bloedrood kleurden, omdat die schandelijke nederlaag nog altijd in het collectieve geheugen gebrand is, vind je daar dus in Sanguineto de etymologische verklaring van wat er met Hannibal gebeurd is in de Punische oorlogen zoveel jaren geleden. Ander verhaal dat ik je niet wil onthouden is wat er over Orvieto te vertellen valt. Dat is een stad helemaal in het zuiden van Umbrië. Dan zit je al op de weg richting Lazio, de volgende streek in Italië. Viterbo bijvoorbeeld, ook het meer van Bolsena is daar heel dicht in de buurt. Maar Orvieto is een stad die vooral voor zijn prachtige kathedraal, hij lijkt een beetje op die van Siena, het bezoeken waard is. Ook daar weer fresco's te vinden zonder... Ook daar weer prachtige fresco's te vinden. Een heerlijk stadje waar je ook met zo'n, zo'n skiliftje, een teleferiekje naartoe moet gaan, omdat ze hoog gelegen is en gebouwd is op tufsteen. De Orvieto-wijnen, die zijn vooral witte wijnen. Je hebt ook Orvieto Rosso, maar vergeet die maar, die vind je amper. Wel, de Orvieto Bianco is overal terug te vinden. En die wordt gemaakt voornamelijk, 60% moet bestaan, van die Trebbiano Toscano, waar ik eerder al van sprak. Ja, die vooral bekend staat om zijn zuurigheid en ja, lichte fruitigheid, maar niet om zijn klasse als je er heel veel van in een fles stopt. En Grechetto. Grechetto, daar spreek ik ook over in de eerste aflevering van Slokdown. Een van die witte wijnrassen die door de Grieken ooit zijn meegebracht. Of zo gaat toch de etymologie. Grechetto vind je ook heel veel in de witte wijnen van Umbrië terug. Ook in Montefalco, bijvoorbeeld bij Caprai. Dik de moeite, ook zo'n wijn met heel veel complexiteit erin. Ook een aanrader om eens te proberen. Maar in Orvieto wijnen 60% dus een mix van Trebbiano en Grechetto. De betere wijnhuizen gebruiken tegenwoordig meer Grechetto dan Trebbiano. En dan mag je die nog aanvullen voor 40% met van alles en nog wat. Er mag zelfs Chardonnay in zitten, er mag Malvasia in zitten. Allerlei druiven mogen de revue passeren, ook heel veel lokale druiven. Het is een stad die je zeker moet bezoeken. En ook interessant eigenlijk is dat de DOC Orvieto, die strekt zich uit over twee regio's. Ook in Lazio mag je druiven telen die in de DOC Orvieto mogen gebruikt worden in de wijnen. Ook al ligt Orvieto dus als stad eigenlijk in Umbrië, ze is heel hard op Lazio ook georiënteerd en omgekeerd is het ook een metropool voor heel veel dorpjes daar in de omgeving in Lazio. Dat is dan weer de regio waar Rome ligt. Alle wegen leiden naar Rome, maar niet vandaag. Alle wegen leiden naar Umbrië. Als je meer wil weten over Italiaanse wijn, dan zijn er nog heel wat podcasts die je kan herbeluisteren, afleveringen van Wijncast. Ga maar eens scrollen bij de aflevering op de site of in je podcast-app. Je vindt er heel wat terug, ik heb die van Avignonesi al vernoemd. Zeker ook het mooie verhaal vader Calogero Licata. Ook wat ik met Joost Houtman had, het gesprek over Italië, laars vol wijnverhalen. Je kan aan de slag en ga zeker ook proeven. Koop Montefalco wijn, koop Trebbiano Spoletino, koop iets wat je lekker vindt. Ga die Sagrantino proberen en die Montefalco Rosso na het horen van deze wijnkast. Suggesties en tips voor volgende afleveringen, welkom. Hou het gezond en veilig, 1,5 meter afstand. Maar liefst graag gezond en wel. Tot een volgende keer, tot een volgende slokdown.